Er was presentie.
Ik had nog niet echt voor me voorgesteld, maar ik ben Elisabeth.
Hoi, ik ben Ragnar, als we dit gaan doen.
Ja.
Ik ben Fred.
Ben jij Fred? Jo, ik wil ook een beetje interactie, hè?
En ik ben Korsten.
Er was hilariteit. Er was hinderlijke gedrevenheid.
Is voor een bepaalde persoon, maar zie dat voor je?
Ja, maar dat ik snap je vraag.
Er was twijfel.
Eigenlijk,
die daarvoor kiest om dat te werken.
Waar ik mij heel erg aan deed denken is dat je...
Er was kwaliteit van leven. Er was het gesprek over kwaliteit van leven. Een gesprek dat ook ging over een tekst over kwaliteit van leven.
Ik blijf heel gebiologeerd lezen, maar ik moet wel continu een zin van 4 regels, moet ik wel steeds heel
herlezen.
Van, wat staat er nou, omdat aan het begin van jouw zin en er allemaal tussenzinnen staan. Maar wat ik zeg, aan de ene kant vind ik dat een mooie manier van schrijven en ook lezen, maar ik vind hem ook heel moeilijk.
In die tekst gaat het onder andere over usual suspects. Usual suspects?
Ja, want je noemt ze de usual suspects aan het einde van je stuk.
Excuseer me ook, ja.
Ja, of niet. Dan kan je dat ietsje meer typeren. Wat zijn de usual suspects?
Voor nieuwe ideeën zijn nieuwe mensen en nieuwe invalshoeken nodig. Niet de, excuseer me ook, usual suspects uit het hulpverleningscircuit. Dus dat is inderdaad, vaak krijg je dan natuurlijk, als het gaat over het oplossen van probleemsituaties van mensen, dan krijg je of hulpverleners die met elkaar gaan praten, of mensen met allemaal hetzelfde probleem die met elkaar gaan praten, of de familie die erbij betrokken wordt. Of, maar het blijft altijd, ineens wordt het een geïsoleerde situatie als mensen een probleem hebben.
Want dit zijn ook, dat zie je volgens mij wel vaker, dat gesprekspartners van hulpverleners of beleidsmakers, dat zijn altijd de mensen, of vaak de mensen die willen. De soort van gesocialiseerde hulpvrager, of de goed gesocialiseerde hulpvrager. Ja. De bereidwillige cliënt.
Op het moment dat het gaat over erkenning en herkenning van mensen die je erbij zou willen vragen, van dat zou leuk zijn als jij ook mee zou praten.
Ja.
Het probleem daarmee is een beetje dat je, als je afgaat op wat je zelf al herkent als interessant om erbij te halen, dat het gevaar heel groot is dat je precies weer uitkomt op die ene
persoon die er ook bij, want die zegt altijd zulke interessante dingen.
Ja. Ja, dus misschien is de kunst ook, en daar vind ik Latour denk ik wat sterker in, ik kan het niet heel goed verwoorden nog, maar om juist ook af te gaan op die persoon waarvan je in eerste instantie denkt, die maar even niet.
Ja.
Want dat zegt ook wat.
Ja.
Maar ja, daar zit een praktisch probleem natuurlijk.
Nou ja, dat is ook zo. In die zin lijkt het me leuk om het aspect van de keuze van wie er bij een gesprek betrokken worden, om dat onderdeel te laten zijn van het ontwikkelingsproces van degene die op dat moment met een probleem zit.
Ja.
Dus wie zou, probeer nou zo breed mogelijk te denken. En daar moet je misschien iemand wel bij helpen. Dus je zal dan ook als helper buiten de gebruikelijke kaders moeten gaan kijken. Mensen moeten
maar misschien
moeten
ook wat jij aangeeft, het niet over het probleem van die vluchteling te hebben, maar ook inderdaad zoiets als kwaliteit van leven. Want dan ga je het ook over andere dingen hebben. Dan ga je het ook over waar je blij van wordt over hebben. Over, over kunst en cultuur, over andere dingen.
Ja.
En dan kom je misschien ook op, het zou wel tof zijn als er een theatermaker, hebben nu bij de werkplaats bijvoorbeeld de regisseur van het Rotterdamse Wijktheater, hij brengt hele andere dingen in.
Ja.
En rondom een thema van armoede hebben we nu bijvoorbeeld een Vercasso, een sociaal incassobureau. Dus we hebben vanuit zoveel andere invalshoeken, mensen die wel rondom dat thema bezig zijn, maar op een hele andere manier.
Het gaat er meer om dat je afvraagt, wat zou nou Wat is nou iets wat ik eigenlijk wel leuk vind, maar wat ik in no way ook zou associëren met mijn probleemoplossing, omdat alle probleemoplossers om me heen daar ook niet mee bezig zijn.
Nee, precies.
Ja.
Dat is wel een moeilijk uitgangspunt.
Ja.
Nee, dus, je vraagt eigenlijk aan mensen van, treed buiten je...
Ja. Nou nee,
Niet
treed buiten je referentiekader. Okay. Treed buiten het referentiekader waar je in terecht komt. Op het moment dat jij met allemaal hulpverleners om je heen gaat zitten nadenken. Dat is
zeer bepaald. En die hulpverlener, die moet jou daar dan ook bij zijn.
Ja, daar zit de crux. Ja. Die hulpverlener moet buiten zijn referentiekader kunnen denken. Ik denk dat de cliënt het wel kan, over het algemeen. Dat is grappig. Een van de gespreksdeelnemers, eentje die jij heel goed kent, die zegt op een gegeven moment... mensen zelf komen eigenlijk best met allerlei oplossingen en netwerkjes die ze interessant vinden. Maar over het algemeen zijn dan netwerkjes die, waartoe de hulpverlening helemaal geen toegang heeft. Nee. Dus om daar, zeg maar... maar dan moet je dus inderdaad die sfeer uit, zou je kunnen zeggen.
De schrijver leunt in zijn tekst over kwaliteit van leven op 3 theorieën tegelijk. Kan dat zomaar? Wordt dat geen soep? Passen die 3 theorieën bij elkaar?
Ik ben benieuwd naar, Kostan, wat jij zei, die 3 theorieën, want ik ben daar helemaal niet in ingewijd. Welke vragen jij daarover had?
Dus welke vraag proberen we nou eigenlijk te beantwoorden? Proberen we ook de vraag te beantwoorden, wat is kwaliteit van leven nou eigenlijk en hoe moet je daarover nadenken? Terwijl ik het idee heb dat Zen bijvoorbeeld veel meer heeft over, daar hebben we natuurlijk vaak over gehad, wat zijn mensen nou aan elkaar verschuldigd? En daarom heet zijn boek natuurlijk ook, gaat over justice, over rechtvaardigheid.
Ja.
En terwijl Anderson en Honneth, die hebben het weer veel meer over de voorwaarden in onze sociale relaties, zodat we onszelf kunnen zien als een persoon die de moeite waard is en die een eigen leven kan leiden. Dus volgens mij zit daar net een verschil in. Ja, hoe verhouden die zich tot elkaar?
Wat ik gedaan heb is kijken in hoeverre ze elkaar zouden kunnen aanvullen. En ik denk dat bijvoorbeeld waar het gaat over Sen en Sen zijn vraag, wat zijn we elkaar verschuldigd? Hij stelt die vraag ook wel tegen de achtergrond van het idee dat mensen zelf zich moeten uitspreken over what they have reason to value. Wat ze redenen hebben om belangrijk te vinden. En hij zegt, onderdeel van wat mensen graag willen, what they have reason to value met andere woorden, is dat ze met andere mensen van gedachten kunnen wisselen over hoe de wereld eruit zou moeten zien en wat er belangrijk is. Dus onder andere, what we owe each other, wat we elkaar verschuldigd zijn. Dus volgens mij is dat bij, en bij Sen is dat geen scheiding. Bij Honneth en Anderson zit natuurlijk wat je nodig hebt om jezelf erkend te voelen als persoon die ertoe doet en die rechten mag laten gelden en die zichzelf als individu serieus kan nemen. Daar zit ook wel sterk het idee dat je, en daarin komen ze overeen met Sen, dat het uiteindelijk erom gaat dat je zelf kunt bepalen hoe jouw leven eruit komt te zien. Dus dat is natuurlijk dat idee van die relationele autonomie. Je bent niet autonoom. Je kan, als je marzel hebt, autonoom worden doordat je door andere mensen erkend wordt. Dus in dat zelf bepalen hoe je leven eruit komt te zien en tegelijkertijd daarin van gedachten moeten wisselen of je dat leuk vindt of niet met anderen, dat is volgens mij wat Sen en de 100 renners wel met elkaar gemeen hebben.
Die erkenning van anderen waar het over gaat, is dat wel echt nodig? En hoeveel? En van hoeveel mensen?
Dat je de ander wel nodig hebt, Maar dat je dus die ander nodig hebt. En dat die docent dus op die manier een voorbeeldfunctie kan zijn. En dus ook een social worker kan dus gewoon die voorbeeldfunctie geven. Dat je te alle tijden in jezelf gelooft. Ook als je inderdaad niet binnen het systeem past.
Ja, ik denk dat wat bij Ronald en Engelsen dan heel ingewikkeld wordt, en dat geven ze ook toe, daarom hebben ze ook kwetsbaarheid. Hoe weinig mensen kan je om je heen hebben om je toch nog herkend te voelen? Ja. Dus als het moet hangen op, als het moet hangen op één docent, wordt het wel heel karig.
Bijvoorbeeld, wat jij zegt over het onderwijs vind ik interessant, want we leren nu ook, hè, we leren onze studenten nu ook, je moet gelijkwaardig een gesprek aangaan met je cliënten, dat moet dat op gelijke baan, gelijkwaardig zijn jullie aan elkaar. En wat je heel vaak ziet, is dat er een soort van, bijna paternalistische gesprekken plaatsvinden, hè? Waarin die student precies weet hoe het zit en waarin die hulpverlener, hulpvrager een soort van, die gaan we wel eventjes helpen om weer op het rechte pad te komen. Ja,
en dat doen we door ons gelijkwaardig
op te stellen. Maar heel erg directief te bevragen, is dit niet het probleem, meneer? Als ik het goed begrijp, dan kunt u niet zo goed met uw geld omgaan.
Nee. Dus in feite is dan ook alweer dichtgetimmerd van wat succesvol zou zijn en wat de richting moet.
Ja.
Als men het over erkenning heeft, gaat het ook al snel over gelijkwaardigheid. Dat valt moeilijk aan te leren. Gelukkig is getop, zorgen, een algemeen menselijke eigenschap. Zijn we dan toch gelijkwaardig?
Wat bedoel je met zorgen? Want dat vond ik ook lastig in je
studie. Ja, zorgen, toegeven dat je de wereld niet echt helemaal goed begrijpt en dat je er toch wat mee moet, dat is waarschijnlijk zo'n beetje het zwaarste aspect van menselijkheid. En dat onderscheidt mensen die in hulpverlening terechtkomen, niet van andere mensen, want iedereen heeft het probleem namelijk, alleen de ene wat meer dan de andere. En degene die er wat meer heeft, in die zin dat hij ook eigenlijk niet meer het gevoel heeft dat hij zijn eigen leven nog kan leiden of zin kan geven, die moet je helpen.
De ervaring van gelijkwaardigheid heeft ontvankelijkheid nodig. Stel dat men zich daarvoor openstelt, voor interesse, voor bescheidenheid, wordt men dan niet een defaitistische slapjanus? Is de beoefenaar van hardnekkige reflectie een held? En waar strijdt hij dan voor?
Maar je mist ontvankelijkheid.
Ja, ik mis ontvankelijkheid voor de ontvankelijkheid in de zin van wat ik in een stuk interesse genoemd heb. Dus je even bewust van zijn dat je te midden van een werkelijkheid staat die maar zeer ten dele voor jou zichtbaar kan worden. Ja. En dat je daar een zekere bescheidenheid in moet ontwikkelen. Want anders ben je voortdurend een beetje jezelf of andere mensen te overschreeuwen.
En dat is ook eigenlijk de houding die je vraagt van de social work.
Ja, precies.
Die bescheidenheid. Ja. Want wat jij ziet van degene die tegenover zit, is maar een klein stukje in deze context.
Ja.
En eigenlijk 90% zie je niet eens.
Nee,
en daar pin je hem wel eigenlijk op vast.
Ja, en de social worker zelf is natuurlijk is ook een van de bezorgden, zou je kunnen zeggen.
Ja, nou jij nu hier zo over aan het praten zijn. Ik zit de hele tijd tijdens dit gesprek, denk ik wel, ik snap het, hè, de maatschappij heeft er weinig invloed op. Maar toch zijn er ook nog, als ik denk aan ontwikkelingslanden, of hoe zie je dit voor je in verhouding met iemand die niet genoeg eten heeft?
Ja, nee, natuurlijk.
Dat je dan zo'n zinvol gesprek gaat hebben over de zin van het leven en wat de kwaliteit van leven is voor een bepaalde persoon.
Maar
zie dat voor je?
Maar ik snap die vraag heel goed, want dat is precies wat je voor je krijgt. Dat is daarom ik in het stuk ook over. Je zou de indruk krijgen, in eerste instantie, als je Latour leest, dat mensen gedetermineerd zijn. Maar zo is het niet. Dat is niet zo dat je in die wereld waar je maar weinig greep op hebt, inactief moet worden. Je moet helemaal niet inactief worden. Alleen je moet je, en dat eigenlijk moet je tot een soort van hyperactiviteit komen, tussen aanhalingstekens. In die zin dat je tegelijkertijd actief wordt en je er bewust van bent dat je eigen activiteit in die onzekere context
staat. Ja, beperkte invloed in.
Wat Latour probeert te doen, is die uitwisselingsmechanismen, structurele armoede enzovoort. Dat wordt in sociale denken wordt dat vaak gezien als een soort op zich staande beweging. Proces. Maar hij zegt dat staat niet op zichzelf. Je kijkt pas goed in beeld wat daar gebeurt als je de hele context erbij betrekt. Ook de materiële, ook de angst die mensen daarvoor hebben. Maar dat wil niet zeggen dat in het sociale onrecht niet bestaat. Het bestaat wel degelijk. Alleen, het heeft geen zin om te doen alsof iemand dat kan oplossen. Want dat, weet je niet.
Dan kom ik toch weer bij die beleidsmakers. Daar denk ik dan meteen aan. Niet dat ik nou zo graag op die stoel van die beleidsmakers ga zitten. Maar wel van, hoe kan je nou meer dan op dat microniveau van één persoon tegenover de ander of één hulpverlener met een cliënt.
Hij zegt, die structuren, die bestaat natuurlijk niet echt. Ik bedoel, dat is wel een manier om te kijken naar de sociale werkelijkheid. En je moet misschien ook wel zo kijken naar de sociale werkelijkheid om een chocolade om te kunnen maken. Maar wees je dan bewust van dat je dat aan het doen bent. Ja. Dat je bezig bent met een interpretatieschema. Misschien kan je zeggen, dat interpretatieschema kan je ook helemaal niet missen, want zonder interpretatie word je knettergek. Maar dan nog moet je je er bewust van zijn dat het een interpretatieschema is. Ja. Dus je mag nooit terugvallen achter dat zelfreflexieve en in zekere zin enigszins bescheiden, achter die had ik moeten zeggen, zelfreflexieve en enigszins bescheiden manier van je verhouden tot werkelijkheid.
Ja, maar dan nog vind ik de vraag wel legitiem, waar leidt de bescheidenheid dan toe?
Ja, nou ja, de bescheidenheid moet in het kader van de interesse leiden tot dat je voortdurend daar intensief mee bezig houden. Ja. Mm-hmm. Zonder, en dat was natuurlijk de fout die ik net toch weer even maakte, te denken dat je een oplossing gaat bereiken.
En daar komen ze naar voren geschuifeld. De heldin en de held die niet willen winnen.
Ik denk als je dat goed doet, dus die echt goed ontvankelijk leert te zijn, dat het juist ertoe leidt in dat je mogelijkheden ziet en juist niet passief wordt.
Ja.
Ja. Maar dat is nogal wat. Het is heel moeilijk om niet in oplossingen te denken.
Ja.
Dat is wel een hele opgave.
Ja. Nou ja, ik denk te meer als je... dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker, maar... Ik denk in ieder geval dat het een soort... Dat zou in dat spanningsveld kunnen opereren zonder het op te lossen. Dat vraagt een behoorlijke... ik moet zeggen, rust en vertrouwen dat je, ondanks het feit dat je het niet oplost, dat je toch iets zinvols doet. En ja. om dat studenten te leren, dat is voor mij inderdaad... Maar ja, dan moet je dus zeker niet beginnen met vanaf dag 1 te gaan roepen, overtref jezelf. Dat is natuurlijk het lastige. Dit soort ongetwijfeld goedwillende slogans, die slijpen heel makkelijk binnen op het moment dat je mensen wil motiveren om in dat spanningsveld te blijven staan op een soort overwinnende manier. Mm-hmm. Maar ze moeten niet op een overwinnende manier in het spanningsveld staan. Ze moeten tot ze door laten dringen.
Nee, je weet niet eens wat je moet overwinnen.
Het zijn allemaal mooie, diepe overwegingen, luisteraars. Maar zou daar nou echt wat van blijven hangen?
Mag ik dat aan jullie vragen?
Ja.
Want als jullie dan ook na dit gesprek, wat blijft je dan bij dat je zegt van, oh, dat vond ik zo waardevol, dat wil ik wel dat mijn studenten daar...
Ja, wat bij mij nu in mijn hoofd blijft zingen is... dat je moet uitkijken voor reductie. Dus reductie van zijn heeft ooit Willem Schinkel, socioloog, gezegd. Ja. Daar doe je eigenlijk de werkelijkheid geweld mee aan. Maar dat gebeurt eigenlijk vanuit allerlei instituties. Ja. In de wetenschap maak je een reductie omdat je toch wilt veralgemeniseren, abstraheren. Met communicatie en taal, waar we het net over hadden, doe je dat ook noodzakelijkerwijs.
Ja.
En wat ik in jouw stuk dan terugzie is toch een pleidooi van hou daar nou rekening mee. Het is misschien onvermijdelijk, maar
weet dat je het doet.
Weet dat je het doet. Ja. En beleidsmakers natuurlijk ook, die hebben dan ook. Dus dat is wat mij bijblijft. Dat je daar voorzichtig mee moet zijn.
Een goed slecht geweten hebben.
Ja, voor mij dat ik Latour is moet gaan lezen, want die ken ik niet zo goed. Ja, en ik vind het aanleren van die ontvankelijke houding, dat vind ik wel goed. En je zegt in je tekst, enerzijds ontvankelijkheid, anderzijds niet geïntimideerd worden door de passiviteit die dat kan opleveren.
Ja.
Maar ik denk echt dat er ook bij kan ontvankelijkheid en zien, misschien iets meer benadrukken wat het wel kan opleveren.
Ja.
En want ik geloof daar wel in. Ik geloof dat je op het moment dat je, het heeft ook wel met realiteitszin te maken, denk ik.
Ja.
Dus gewoon zien hoe de werkelijkheid in elkaar zit, zo goed mogelijk. Met name zo goed mogelijk, want je kan het nooit helemaal zien. En accepteren dat het zo is en daar dan vervolgens, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel iets moois om voor sociaal werkers als ze die op een of andere manier die dat vermogen hebben om dat te kunnen doen, dat het wel echt waardevol is.
Ja.
Ik denk ook zo in navolging van wat Fred en Korsten zeggen. De wereld of de mens proberen te verstaan, maar jezelf er bewust van blijven dat je die wereld eigenlijk nooit helemaal kan verstaan. Laat staan dat je invloed op die wereld gering is, maar dat ontslaat je niet van de plicht om daar iets om te blijven proberen.
Ja.
Ja. Of zo.
Ja, mij zet het dan ook wel weer aan het denken vanuit de deugden, hoe belangrijk het is om daar het gesprek over te hebben met studenten, met jongeren. En het liefst eigenlijk al in jaar 1 op plekken te brengen waar mensen de goede dingen doen. Niet per se de dingen goed doen, maar de goede dingen. En ik denk dan bijvoorbeeld aan een stichting waar een ervaringsdeskundige ooit begonnen is om andere mensen te helpen, omdat zij zelf merkte van hey, waar loopt het nou spaak? Mm-hmm. Want waarom ben ik 7 jaar niet goed geholpen, in ieder geval, hè? Hoe komt dat? Zonder verwijtend te zijn naar de andere partijen. Maar ik zeg van, wat zou ik dan anders, wat zou mij geholpen hebben, wat zou, en dat vond ik dan wel mooi, want dat is dan iemand die dat dus blijkbaar zonder opleiding of wat dan ook heeft geleerd om ontvankelijk te zijn en naar de werkelijkheid te kunnen kijken zonder, zonder te zeggen van, dat is de schuldige of wat dan ook. Dus, en die mechanismes te kunnen zien en tegelijkertijd niet inactief. Weet je wel, dus dan denk ik van dat vind ik dan mooi en dat is wat zij willen ook wel overdragen aan anderen.
Fijn, een gespreksdeelnemer die het perspectief van sociaal werk en onderwijs weer opent. Nu we het daar toch over hebben.
Hou je nu ook een pleidooi van dat bijvoorbeeld bij eerstejaarsstudenten dit soort gesprekken ook nuttig zou kunnen zijn?
Ja, weet je, het lastige is natuurlijk, dit kan alleen maar zinvol zijn, maar je moet ergens brengen als ze verder ook de ruimte krijgen om er wat mee te doen. En dat is denk ik ook vaak de terughoudendheid van studenten om dit soort vragen aan te gaan. Kijk, als je deze vragen stelt in een context van afvinken en resultaten. Ja, waartoe zou je je dan mee bezighouden? Ik denk zelfs dat het nog zo is dat veel studenten uit zichzelf nog de urgentie kunnen voelen om mee om te gaan. Maar je verzuipt natuurlijk in een complexiteit als de bedoeling is van de opleiding dat je aan het eind van deze 5 weken heldere uitspraken gaat doen. Dus om dit te kunnen moet je ook de ruimte geven om even te mogen verzuipen in complexiteit.
Ja, en ik denk zelf ook, dat is een beetje wat je bij, ik heb bij fenomenologische reductie.
Ja.
Dus ik heb die master begeleidingskunde gedaan, dan moet je zo'n fenomenologische reductie doen.
Ja.
En dan zegt, hoe heet hij dat nou? Melo Conti, die hadden we gelezen. En die zegt, ja, voordat je dat kunt doen, dus eigenlijk zo'n houding in kunt nemen dat je alle ervaringen eigenlijk zonder meteen te interpreteren en zonder oude vertrouwde paadjes te schieten, zeg maar, ja, kunt doen, moet je heel veel werk doen. Dus het is niet alleen maar, je geeft ruimte en dan als mensen dat voelen, dan kan het. Dus ik denk dat daar wel echt heel veel werk is.
Ons verhaal is bijna uit. We zijn bij hoofdstuk 10. Er rest nog slechts een filosofisch getint slotwoord. Of dat opwekkend is? Wat had u zelf gedacht?
En aan de andere kant is het dan weer zo, dat is ook wel een van de dingen die ik me afvraag. Ons optimistische geloof in vooruitgang en dat we dingen kunnen verbeteren, dat het precies leidt tot onze eigen destructie. Ik bedoel, ik vind dat in mensen ook vaak achter.
Ja.
Of vaak mensen hebben volgens mij een heel sterk besef, destructieve
neiging.
Ja, neiging. Gewoon de manier waarop mensen in elkaar zitten heeft iets zelfdestructiefs, denk ik ook. Ja, die kant.
Nou ja, ik heb zelf het gevoel dat zeg maar uit willen stuffen van die kant van onzekerheid en zorgen, dat dat voor een deel ook zelfdestructie is. Daarmee haal je een heel belangrijk aspect van jezelf onderuit. En misschien hebben mensen ook wel het gevoel dat dat moet. Het hele idee van de moderne filosofie dat wij autonoom zijn, dat is in heel veel mate zelfdestructie, lijkt mij. Het gaat helemaal niet over mensen. Het gaat over iets wat je nodig hebt om in plaats van een godheid een mensheid te kunnen organiseren.
Ja.
En dan moet je een groot deel van wat mensen echt zijn, moet je buiten beschouwing laten.
Ja. Ja.
Ik heb gezegd.
Oké.
Reeds.
Hoor echt.